4 en 5 mei staat voor de deur. En jaarlijks gaat Hans van het Veer langs allerlei basisscholen om leerlingen te vertellen over zijn jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het perspectief van een jongetje van 4, 5 jaar die het ook wel leuk en spannend vond. Hoe enthousiasmeer je leerlingen die de Tweede Wereldoorlog alleen maar kennen van films en games en het er misschien nauwelijks over hebben met hun ouders? Nou, daar gaan wij het over hebben met Hans van het Veer zelf. Hij is in de uitzending, in de studio. Welkom, Hans.
Dankjewel, Angelique.
Zitten we toevallig net in de week dat de avondklok is afgeschaft. Die werd regelmatig in één adem gebruikt met de avondklok tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zullen we die discussie voor eens en voor altijd ten grave dragen? In hoeverre klopt die vergelijking?
Nou ja, mijn ouders en ik dus mochten van 's avonds 6 uur tot de volgende dag 6 uur niet meer buiten zijn. Want het was sperrtijd, noemden ze dat die Duitsers. En ja, er zat eigenlijk niemand echt mee. Dat heeft 1,5 jaar geduurd. Dus ik denk wel eens als je nu de coronaperiode meemaakt, dat wij hebben daar geen frustraties van overgehouden.
Nee, en jij nu dus ook niet?
Helemaal niet.
Nee.
Dat is natuurlijk ook veel langer dan dat onze avondklok was, van 6 tot 6. Je hebt daar helemaal geen nare herinnering aan, dat deed je gewoon.
Nou luister, ik was 4 tot 9 jaar gedurende de oorlog. Dus het woord oorlog was mij al, toen ik 4 jaar was, onbekend. En in de loop der tijd is mij dat dan wel verteld wat het allemaal was en wat het inhield. En ik was er wel van onder de indruk. Maar ja, als kind van 4 tot... ga je toch om 7, 8 uur naar bed?
Ja, precies.
Dus, het heeft mij nooit wat gedaan.
Zoals Mark Rutte zou zeggen, geen actieve herinnering aan.
Nee, helemaal niet.
Nee, precies.
Helemaal niet. En nu ga jij elk jaar een aantal scholen langs om te vertellen over de oorlog. Hoe probeer jij die leerlingen in te pakken? Want het is natuurlijk steeds langer geleden en we zitten in een hele andere wereld.
Dat is niet moeilijk, want er ligt dan altijd een verslag wat ik destijds gemaakt heb bij een journalist. En aan de hand van dat verslag worden die kinderen gevraagd door de begeleidster om daar vragen over te stellen. Dus gedurende dat gesprek word ik steeds enthousiaster, want je begrijpt dat na 5, 6, 70 jaar dus leeft dat niet bij mij echt elke dag meer. Maar ik word elke keer weer geconfronteerd met leuke dingen die niet in dat verslag staan, maar die ik dan weer oproep bij mezelf aan de hand van de vragen van kinderen.
Ja, dus kinderen moeten zich dus voorbereiden.
Ja, en het is helemaal niet zo moeilijk om die 1/2 uur tot 1 uur bij je te houden, geestelijk en zo. Dat vinden ze prachtig. En als je dan dingen vertelt die echt leuk zijn, want ja, ik vertel nou niet echt de droevige dingen. Ik heb natuurlijk wel dode mensen zien voorbij gaan. Ik heb ook mensen zien sterven op straat enzovoort. Maar ja, als je als kind vertelt over dat er luchtgevechten, vliegtuigen, pang, pang, pang doen, dat is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, daar heb ik van genoten als klein kind in de oorlog.
Ja, je bent 4, 5 jaar. Ja.
Als er een vliegtuig neergeschoten wordt en er komt een parachutist naar beneden. Ja, dat is op die tijd, in die periode is dat prachtig. Ja, nu kan je naar Texel gaan en er komen er 20 uit zo'n vliegtuig. Maar toen was dat toch een belevenis. En als je dan die parachutist op het huis voor je ziet neervallen, op het dak. Ja, dat als je dat vertelt en een beetje leuk vertelt, dan vinden die kinderen dat prachtig.
Dat is heel spannend voor.
Hou je ze makkelijk 3 kwartier bezig.
Ja. Maar wat vragen ze nou precies over je jeugd? Kun je wat voorbeelden geven?
Ja, nou, ze vragen hoe het was toen de oorlog begon. Nou, daar herinner ik me dus heel goed. Want toen waren dat. Wij woonden dus in Amsterdam-Noord bij het Shell-trein, nu huidige Shell-trein. Vroeger heette dat nog de BPM, Bataafse Petroleummaatschappij, die later gefuseerd is tot Shell. En daar stonden olietanks en die werden in brand gestoken, want de Nederlanders wilden niet dat die Duitsers dat voor hun boten of weet ik wat konden gebruiken. Dus het was een enorme vlammenzee en veel rook enzovoort. Dus die dag van dat mijn vader zei de oorlog is begonnen en de Duitse vliegtuigen overkwamen, nou, toen heb ik wel beseft dat het begon oorlog. Maar dat is mij later verteld wat oorlog was, want dat wist ik ook niet. Ja. Totdat de Duitsers met geweer op de schouders door de straten liepen en mij werd verteld dat zijn de nieuwe politieagenten. Ja, dan begint het duidelijk te worden wat oorlog is.
En maar wat vragen kinderen nog meer?
Of er genoeg eten was, ja, en hoe ik speelde. Nou ja, dan vertel ik dat. En dat is ook wel leuk, want die kinderen denken, die vinden mij een zielige man. Wij hadden geen
Geen iPhone?
Geen iPhone. We hadden geen. Mijn ouders hadden een telefoon in de winkel. Dat was de enige, geloof ik, in de straat of op twee na misschien.
Daar kwam iedereen bellen.
Televisie bestond helemaal niet. Dus die kinderen kijken mij aan. Zo, god, wat zielig. Dat heeft die man nooit meegemaakt. Ah. Maar wij hadden geen ballen. En dan vertelde ik dat wij ballen hadden van proper papier met fietsballen. Met een stuk binnenband erom gewikkeld. Die stuiterde niet, maar we konden er goed mee voetballen. Nou ja, ik bedoel, dat vinden die kinderen ook prachtig. Dus als je dat vertelt, dan hoef je helemaal niet allemaal alles te vertellen wat er in de oorlog zo verschrikkelijk was. Want dat zien ze op de televisie wel.
Ja.
Want wat is het, wanneer is zo'n uur of drie kwartier voor u geslaagd? Wat wil u die leerlingen leren?
Nou, die ambitie heb ik dus gewoon niet. Ik geef antwoord op hun welgestelde vragen, want die zijn door de begeleidster meestal wel goed en duidelijk. En ik geef ze antwoord en ze vinden dat eigenlijk ja, prachtig. Ik heb een keer in de klas gestaan. Die zegt, nou, u kunt een half uur de aandacht vasthouden. Nou, daar was jij bij, Angelique. En dat heb ik een uur gedaan. En toen begon het mezelf een beetje te vervelen. Dus ik denk, er moet een eind aan komen. Maar het is fascinerend hoe die kinderen luisteren.
Ja.
En dat hoor ik van andere mensen ook wel. Ik moet wel zeggen dat de begeleiders zeggen altijd wel dat ik het op een heel andere manier doe dan de andere mensen. Die doen dat wat bezadigder en die vinden dat allemaal. Die komen met voorbeelden. Ik kan me dat voorstellen. Hun vader is weggehaald door de Duitsers. Die hebben natuurlijk een andere beleving gehad dan ik. Ik heb nooit honger geleden, want mijn ouders hadden een slagerij. En daar viel nog wel eens wat te ritselen, want kopen kon je niets. Aardappelen werden geruild voor een pondje vlees. En nou ja, zo ging dat door. Ik had wel 4-5 keer in de week bruine en witte bonen, maar ik heb nooit honger gehad.
Kunnen we zeggen dat u een soort, nou ja, misschien een iets positiever beeld van de oorlog neerzet? Is dat het juiste woord? Of?
Nou, positief niet. Dat is helemaal niet positief, want ik zeg ook wel de slechte en de nare dingen erover. Maar ik ga nou niet al die verhalen vertellen van ik zag mensen doodschieten en ik wegvoeren en alles. Dat komt wel eens ter sprake, maar dat is niet waar ik nou echt van uitga. Als die vragen gesteld worden, dan geef ik er antwoord op. Maar ik ga dat niet aanvoeren van, nou, ik heb zoveel slechte dingen gezien en dat doen mijn collega's wel. En af en toe denk ik wel eens dat, nou, dan ga je iets te ver in. Want sommige dingen vertel je wel, die heb je ook van overlevering van je vader en moeder gehoord.
Precies.
En mij was de vraag gesteld, je moet vertellen hoe jij de oorlog heb beleefd. Ja. Nou, dat is van een kind van 4 tot 9 jaar. Ja. Nou, dat is natuurlijk een heel andere benadering dan als ik nu op mijn 85e denk van, dat is allemaal gebeurd. Dat kan ik die kinderen niet vertellen. Dat heb ik niet meegemaakt. Ik heb het wel gezien, ik heb het gehoord.
Ik las iets over kraters in de buurt door bommen veroorzaakt. Daar gingen jullie in spelen, vertel eens.
Ja, nou ja, kijk, wij mochten spelen. We hadden twee blokken en ik mocht daar niet buiten. En dat was afgesproken door mijn ouders met andere ouders. Dat daar waar wij waren en speelden voor de deur en het luchtalarm ging af. En het was wel 5-6 keer per dag. Dan moesten wij daar naar binnen gaan voor die deur. Dat was ter geruststelling van de diverse ouders dat wij nou in ieder geval binnen waren. Maar dan viel het dus in die periode dat ik er woonde, bommen. 1 voor het huis, 1 achter het huis, alle ruiten eruit, plafonds naar beneden, duvel in zijn oude moer. Dat was een grote rommel. En toen ben ik dus 4 weken naar Bussum gemoeten, naar familie. Maar die bomkraters, die werden niet dichtgegooid. Die met de regen hier, dat ging vol met water. Ja, daar zwommen ratten in, er werden rommel in gegooid. Maar ja, wij als jongen van 5-6 jaar vonden dat best prachtig, want er gingen in onderbrief gingen wij zwemmen in die kuilen. Ja, zwemmen, pootje baden, want zwemmen konden we niet. Nou ja, daar kreeg ik flink van op, je weet wel. Want antibiotica waren er nog niet. En de ziekte van Weil, dat was toen eigenlijk wel dodelijk als je die goed had opgelopen. Dus daar ben ik wel van gevrijwaard, maar ik kreeg wel flink. Ik heb het 1 keer gedaan en toen was het afgelopen.
Ja.
Toen was ik rood van achteren.
Wat is voor jou het belangrijkste aan het vertellen aan kinderen hoe het was?
Ik vind het vreselijk leuk. Dat is niet dat ik nou zo'n behoefte heb om dat allemaal over te dragen. Maar door de vraag en de leuke reactie van die kinderen, nou vind ik dat geweldig. Dat doe ik nou zo 3-4 keer per jaar ongeveer. Dat is, nou, vind ik prachtig.
Wat fijn dat u hier wilde zijn en de verhalen wilde delen. En ik schrik ervan dat u zegt dat u 85 bent.
Dankjewel voor het compliment.
Dat is echt zo.
Je collega daar heeft het ook al gezegd.
De luisteraars mogen ons geloven, op ons woord.
Dat is, dat...
Daar moet ik mijn identiteitskaart laten zien.
Ja, laten we dat even
doen. Doen we straks achter.
Bedankt voor de komst naar de studio.
Dankjewel, Hans.
De verhalen zijn allemaal terug te lezen via de website oorloginmijnbuurt.nl. Dankjewel, Hans.